Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Hofman uit Amsterdam. Fijn dat u weer in ons midden bent. En vanmorgen worden we begeleid door Hans Rijken achter de piano. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die deze dienst via de opname met ons meebeleven. En we wensen u van hieruit een goed uur. Enkele mededelingen. Aanstaande woensdag 19 februari is er weer een koffieochtend in het Bartel Jacobs Centrum, hierzo. En u bent dan van harte welkom. Vanaf 10 uur dan staat de koffie klaar en u kunt dan contact houden met de mensen die er zijn. Dat geldt ook voor iedere vrijdagochtend, waarbij u ook in het BSC terecht kan voor koffie en sociaal contact. De kerk zelf is op de vrijdag 's ochtends ook open voor mensen die er even de stilte willen ervaren of een kaarsje willen aansteken. Ja.
Er is ook snert woensdag.
Ik hoor dat er ook snert is woensdag. Dus des te meer reden om erheen te gaan. We kerken hier nog even in het BSC, maar blijft u ondanks dat spullen meenemen voor de voedselbank. Want de voedselbank in Amsterdam-Noord is er nog steeds heel erg blij mee. Dan staat hiernaast een bos met bloemen. En die is vandaag bestemd voor mevrouw Ria Vogel. En ze krijgt erbij een hartelijke groet en een bemoediging vanuit ons midden. Volgende week zondag gaat die voor dominee Anneke Buitenbos uit Ouderkerk aan de Amstel. Ik hoor dat Anneke Buitenbos volgende week niet komt, maar Ruud van de Weg uit Hoorn. Fijn dat je zo makkelijk contact hebt. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God, wij zijn hier bij elkaar gekomen om ons te richten op u, die ons tegemoet komt uit de taal van de Bijbel. Uit de verhalen en de evangeliën met daarin uw woorden van rust en troost, van het gericht zijn op de ander en het opkomen voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Dat uw stem tot ons door mag dringen in een wereld waarin woorden van macht en geweld bijna dagelijks aan de orde zijn. Wij vragen u, wil vanmorgen met uw geest in ons midden zijn, in het gesproken woord en in de liederen. Dit vragen wij u in navolging van uw Zoon, Jezus van Nazareth, die ons daarin is voorgegaan. Amen. We beginnen met het zingen van lied 67, de versen 1 en 2. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam van de ene, de schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven en van Jezus Christus, licht van de wereld en de Heilige Geest die ons alle met elkaar verbindt in vrede. Amen. Met alle zorgen die wij wellicht hebben, misschien over mensen in de buurt, over familieleden, over onszelf, maar misschien ook over mensen die ver weg zijn, we mogen bij God neerleggen wat ons bezighoudt, wat ons zorgen baart, en we mogen bidden om ontferming. Laten we bidden. O lieve God, het gaat op zoveel plekken op die aarde van u helemaal mis. Mensen vechten tegen elkaar in plaats van dat ze samen delen. Er is iedere keer sprake van oorlog en geweld, van honger en armoede. En we denken aan de slachtoffers die vallen in Oekraïne, in de Gazastrook, in Soedan, in Oost-Congo en al die andere brandhaarden en schroeiplekken waar kwetsbare mensenkinderen het slachtoffer zijn. En daarom bidden wij zingend. O God, het kan toch niet zo zijn dat u dat laat gebeuren zonder zelf geraakt te worden. U kunt toch niet wegkijken van al die ellende. Of hebt u geen andere ogen dan de onze? Maak ons dan bewust van al die schrijnende omstandigheden, dichtbij en ver weg. Geef ons ogen die niet wegkijken, als zou het ons niet aangaan. Geef ons oren die we niet dichtstoppen. Geef ons handen die de helpende hand bidden. En geef ons een hart dat niet kil en koud reageert omdat het allemaal ver van ons bed zou gebeuren, maar dat vol liefde kwetsbare mensen tegemoet komt. Daarom bidden wij zingend. O God, maak ons dan tot mensen die omzien naar elkaar, naar de ander die op onze weg wordt geplaatst. Maak ons tot mensen die zich ontfermen. Dat is ons toch voorgeleefd door hem die werd genoemd Jezus. God redt. En als hij het was die de ontreddering van mensen zag en niet wegkeek, als hij het was die uw rijk van vrede en gerechtigheid verkondigde en het lijden onderging en toch opgewekt werd tot nieuw leven, wek ons dan ook op om te leven in navolging van hem. Daarom bidden wij zingend. We willen God lof zingen met de woorden van lied 304. Voordat we de Bijbel openslaan, willen we bidden om een ontvankelijk hart. O goede God, waar zouden we zijn en wie zouden we zijn zonder uw bevrijdende woorden? Help ons op weg in ons leven, in moeite en in zorgen, in vreugde en blijdschap net zo goed, met woorden die ons bij de les houden. Woorden van profeten en van Jezus. Geef ons daarom uw Heilige Geest, opdat er niets komt tussen u en ons. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Het moet zo ongeveer 45 jaar geleden zijn, denk ik, dat ik voor het eerst in Oostzaan mocht voorgaan. Niet in deze kerk, maar in het kleine kerkje. Het was in het kader van het preekkundecollege aan de VU dat je een soort proefpreek moest houden. En ik herinner nog dat ook mijn moeder meekwam en door het raam keek van de woning die ernaast stond. En dacht, nou, dat zou wel een aardige plek voor jou zijn. U weet, dat is het nooit geworden. Hoewel, u bent me blijven uitnodigen. Dat wel. Maar ik werd elders geroepen. Niet als predikant zozeer, maar als iemand die mocht openstaan voor vragen en noden van, laten we zeggen, kwetsbare mensen. En op die manier ben ik eigenlijk nog steeds de afgelopen 40 jaar erg betrokken bij mensen zonder papieren. Mensen die hulp nodig hebben, omdat ze die in de samenleving niet altijd krijgen. En dat het dan belangrijk is dat er toch een kerkelijke gemeenschap is die ondersteunt. U doet dat op uw eigen manier door bijna traditioneel toiletartikelen mee te brengen, zodat ik straks weer met een paar volle zakken naar huis kan en dan vervolgens die weer kan afleveren in de Bijlmer. Tegelijk zegt dat iets over wat wij kunnen missen. Dat wij toch, laten we zeggen, de rijkdom hebben om iets te kunnen afstaan. Dat we leren delen. En ik denk dat dat ook de boodschap is van deze zondag. Kunnen we op de een of andere manier hongeren naar gerechtigheid? Is dat iets wat ons bezighoudt en motiveert om niet alleen hier te komen, maar ook in de samenleving er te zijn voor elkaar? We beginnen met een lezing uit Jeremia 17, de versen 5 tot 10. Dit zegt de Heer: vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de Heer. Hij is als een struik in een dorre vlakte. Hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzild en verlaten land. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. Tot zover de lezing uit de profetie. We zingen van lied 62, de versen 1, 4 en 6. En we lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het zesde hoofdstuk, de versen 17 tot 26. Toen Jezus met zijn leerlingen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. Tot zover de lezing van deze zondag. We zingen nu lied 537.
Jesus, zal ons bevrijden. Vergeet uzelf en dien elkander aan. En Jezus woord zal ons bevrijden. Ga elkander prijs vergeven. Vind gij honderdvoudig leven. Jezus en mensen wil in elkaar.
Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mijn grootvader heeft ooit in Zuid-Afrika gewoond. Het moet nog geweest zijn voor de zogeheten Boerenoorlog. En volgens het familieverhaal woonde hij in dezelfde straat in Pretoria als Paul Kruger. Dat was de Kerkstraat. Ik heb ooit de woning van Paul Kruger kunnen bezoeken. Dat was nu een museum. Er stond zelfs een harmonium. Heel klassiek gereformeerd zou je bijna kunnen zeggen uit die tijd. En dat was inderdaad tegenover de Neder-Duits gereformeerde kerk. Dus ergens daar in de buurt moet mijn grootvader zich ook hebben opgehouden. Maar ik weet niet of dat als een soort compliment bedoeld was. Aan welke kant heeft hij gestaan? In die tijd in Zuid-Afrika had hij ook oog voor zeg maar de Zulu's en de Bantu's. Ik weet het niet, want hij is al in 1928 overleden. En dat is heel lang geleden. Het moet een hele statige man zijn geweest. En het verhaal zegt dat hij zelfs 40 jaar ouderling is geweest in Amsterdam. En alleen bij het ouder worden begin ik zelf een beetje op hem te lijken als ik zijn oude foto zie. Kalend en een grijze baard. Maar voor mij is Zuid-Afrika altijd verbonden geweest met apartheid. Toen ik een jaar of 18 was, deed ik mee aan de Boycott Outspan actie. En ik vond dat ik niet in Zuid-Afrika geweest hoefde te zijn om tegen apartheid te zijn. En later in de tijd dat ik zelfs het voorrecht had om lid te zijn van de gereformeerde synode, ik denk dat ik een van de jongste leden was, zou apartheid als ketterij worden veroordeeld. En, maar goed, in die tijd liep ik achter elk spandoek aan. Tegen de oorlog in Vietnam, tegen de kruisraketten, natuurlijk voor de vrede en voor solidariteit met armen en ontrechten. Maar als je dan zegt dat je kijkt met de ogen van de armen, dan krijg je soms het verwijt dat het wel gaat om goedkope solidariteit. Want is kijken door de ogen van slachtoffers dan een hoogmoedige nederigheid van modieuze theologen in middenstandswoningen? Ocke Jager, ook een belangrijk man in mijn jeugd, vroeg zich ooit af. Hij zei van: uit onze eigen middenklasse hoeven we niet voor proletariër te gaan spelen. Nee, we hoeven niet zelf ergens in een hutje in Ethiopië te gaan wonen om aan de lijve de honger te ervaren, of in het zweet van ons aanschijn rijstplantjes in het water in Indonesië te steken bijvoorbeeld. En toch kozen vrienden van mij er ooit voor om een project te starten in een arm gedeelte van Kenia, waar ze via een vakantieverblijf voor westerse toeristen de lokale bevolking, vooral de jongeren, wilde scholen en trainen in het hotelwezen. En vanuit hun ervaring in Nederland wilden ze instroom-doorstroombanen creëren en daardoor mensen helpen ervaring op te doen en dan elders werk te vinden. Ze wilden helemaal niet de nadruk leggen op de zieligheid of de beperkingen van mensen, maar op hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Want ons verplaatsen in de slachtoffers is niet vanuit een neerbuigende positie van soep uitdelen aan de noodruftigen, maar hun positie begrijpen vanuit de geschiedenis. Een geschiedenis waarin onze voorvaderen wellicht wel mede schuldig zijn geweest. En een geschiedenis die wij ook dagelijks schrijven als we onze boodschappen doen. Kopen we dan producten die gebaseerd zijn op uitbuiting of op eerlijke handel? Zijn we bereid om meer te betalen voor, zeg maar, eerlijke koffie en bananen en jeans? Of kopen we dan maar wat het goedkoopste is? We stemmen dus als het ware met onze boodschappenbriefjes. En daar heb je op zich de Bijbel en Gods leefregels niet voor nodig. En toch hebben we ergens het gevoel dat we moeten leven in overeenstemming met die woorden uit de schriften. Valt daar dan een leefregel uit te halen voor ons leven van alle dag? Of zitten we er eigenlijk wel op te wachten? Als we de woorden van Jezus uit de veldrede volgens de beschrijving van Lucas horen, dan hebben ze wat ander karakter dan de woorden uit de bergrede van Matthäus. Bij Lucas gaat het niet om een moreel appel op mensen om arm van geest en vredestichter te zijn, maar om de verkondiging dat God partij kiest voor de achtergestelde. We kunnen die teksten dus ook niet vergeestelijken, als zouden wij allemaal ten diepste arm zijn van binnen. En alleen op zondag roepen om ontferming of verkondigen dat God een omgekeerde wereld wil, volstaat dan ook niet. De doordeweekse ervaring met mensen aan de volstrekte onderkant van de samenleving maakt mij tot een mens die zondag ook zal roepen dat het ten hemel schreiend is. En afgelopen vrijdag, als ik mijn spreekuur weer draai in de Bijlmer, dan is dat weer zo'n dag waarop ik eigenlijk te veel mensen tegenkom van wie hun ellende ten hemel schreiend is. Mensen die heel kwetsbaar zijn en daardoor gevlucht. En die soms heel veel moeite hebben en schaamtegevoel hebben om dat verhaal te kunnen vertellen aan bijvoorbeeld een medewerker van de IND, die ze toch een beetje vereenzelvigen met iemand van de overheid. En wie ben ik dan dat ik als onafhankelijke zomaar naar hun verhalen mag luisteren? En dan gaat het maar door. Het houdt dan niet op. En dan hoor je, gelukkig ben je als je arm bent, als je honger lijdt, zegt het evangelie van Lucas. En dan moet ik denken aan een uitspraak van een rabbijn die zei: ik hou van armoede. Het is een geschenk van God aan de mens. En een schat. En niet duur ook. Maar goed, hij zei het spottend. Want armoede mooi praten is niet Bijbels. Integendeel, voor je arme broeder of zuster moet je je hand wijd open, zegt de schrift elders. En voor de vreemdeling die bij je in de buurt woont. En vluchtelingen moet je opvangen, zegt de Bijbel. Je hebt geen geluk als je uitgestoten wordt. Als je gehaat wordt. En daar kunnen heel wat zogeheten illegalen over meepraten. Uitgestoten door een samenleving, soms ook door hun eigen moskee trouwens, of hun migrantenkerk, omdat ze LHBT'ers zijn. Dat past kennelijk niet in een bepaalde geloofsbeleving. En dan zoeken ze een toevlucht tot een plek als Stap Verder, of het Wereldhuis waar ik vroeger werkzaam was. En ze vragen dan: heb jij dan oog voor mijn nood? En je kunt dan zeggen, ja, mensen komen naar een spreekuur als ze door het vangnet van hun eigen solidariteit zijn heengezakt en als de overheid geen schild van de zwakke wenst te zijn. Solidariteit wordt in een samenleving op de proef gesteld als het wat kost. En dat merk je dan nu, dat vluchtelingenwerk dreigt te worden gekort op de bijdrage die ze krijgen, omdat het kennelijk te duur is in de ogen van de minister en ook helemaal niet nodig. Alleen, ze heeft alleen geen argumenten daarvoor. En ze is op dit moment nog tot de orde geroepen door de rechtbank. Maar het geeft een signaal af. En dat is het enge van het geheel. Goed, Jezus heeft zijn leerlingen weggeroepen uit hun dagelijkse arbeid. waren vissers, een tollenaar, een godsdienstige ijveraar. Allemaal mensen die hij had uitgenodigd om mee te komen op zijn weg. Die zien hoe hij mensen geneest die ziek zijn. Ieder wil hem wel aanraken. En tot zijn leerlingen spreekt hij dan over het geluk van armoede en honger. Ja, niet de geestelijke armoede en de geestelijke honger, maar alles verzaken, de lege maag, nu, concreet. En hij spreekt ze toe, zijn volgelingen. Maar dan zegt Jezus daarna ook, wacht maar, jullie rijk. En heeft hij het dan weer tegen zijn leerlingen? Er staat niet bij dat hij zijn blik op anderen richt. En dat maakt dat je een beetje ongemakkelijk op je stoel zit te schuiven als je het goed hebt. Terwijl je weet dat een ander er onderdoor gaat. Want je kunt je als leerlingen niet Oost-Indisch doof houden. In de gemeente van de Heer zit de ringleiding van de wet en de profeten en van het evangelie. En de woorden die hier klinken moeten bevrijdend nieuws zijn. Moeten in beweging zetten in plaats van stil blijven zitten. Ze maken van ons als het ware pendelaars tussen God en mensen. En je kunt zeggen, ja, diakenen zijn zulke pendelaars. Zij zijn als het ware de oren en de ogen van de gemeente. En ze zijn niet alleen dienstbaar als het gaat om aandacht voor zieken of voor ouderen, maar ook zijn ze pendelaars tussen kerk en samenleving. En eigenlijk is dat natuurlijk een roeping van de hele gemeente. Om oog en oor te hebben en hart en handen voor wie het alleen niet redt. Binnen de kerkgemeenschap, maar ook daarbuiten. Het krachtigste wapen dat we hebben is het gebed. Niet zo als het jongetje dat heel luid in zijn avondgebedje ooit zei dat hij graag een nieuwe fiets wilde hebben. En toen zijn moeder zei, ja, je hoeft niet zo luid te bidden, God is niet doof, zei het jongetje, nee, maar oma wel. En het zegt dat ons gebed onze verlangens niet bij God neerlegt, maar onze machteloosheid. Dat roepen we als het ware uit in ons gebed om ontferming. En onze voorbeden helpen ons voorbij de vrijblijvendheid. Want we kunnen niet bidden om een rechtvaardiger samenleving als we daar zelf niet voor staan. In een gebed kun je niet liegen, zei de dichteres Marjoleine de Vos ooit. Je kunt op zondag dus niet bidden voor de verdrukte en de vertrapte, als dat gebed geen handen en voeten krijgt in ons leven van alle dag. Je bidt als het ware met de armen en de verdrukte voor ogen. En kijken door hun ogen begint met hen in de ogen kijken. En ik denk dat we dat hebben gezien bij al die mensen die in ons land opkomen voor asielzoekers die dreigen te worden weggestuurd. Wie in de ogen kijkt, ziet niet opeens een vreemdelingennummer of een IND-dossier, maar ziet een mens. Een dossier kun je in de la leggen. Of doorschuiven of afschrijven. Maar dat kun je niet doen met een vrouw die vertelt dat ze misbruikt is door soldaten. Of de kindsoldaat die gedwongen werd om voor rebellen te vechten en die 15 van zijn makkers verloor. Maar goed, alleen een gevoel van medelijden of machteloosheid brengt dan solidariteit niet dichterbij. Laat staan een gevoel van argwaan of van angst voor het andere van die ander. Want je kunt natuurlijk ook beginnen met, ach, dat verhaal is verzonnen. Of, ja, hoe kun je dat allemaal bewijzen? En dat is het probleem waar mensen vaak mee zitten. Dat ze niet de harde bewijzen in handen hebben waar ze vandaan komen. Want soms moet je dus bewijzen, als het ware met een paspoort. Maar als je dat niet meer hebt met een paspoort, uit welk land je komt. Ik weet het van een jongen, die komt uit, of een... Hij is geen jongen meer, het is al een man van dik in de 40, die uit Gaza komt oorspronkelijk. Maar zo ernstig ziek is dat hij met zelfs met herstellende van een gebroken been, maar ook met blindheid en alle mogelijke dingen die je maar kunt bedenken, bij die idee niet verder komt, omdat een geboortebewijs ooit uit Gaza verzameld niet als echt werd gezien. En hij heeft geen mensen meer in Gaza die hij nog kan vragen om een ander bewijs. En ik denk dat alles daar zo ongeveer in puin ligt. Maar dan zegt de IND, ja, nee, maar je kunt, misschien kom je wel uit Egypte of uit Algerije, bewijs het maar. Dat soort kwetsbare situaties kom ik tegen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om, ja, ik vertel de verhalen ook door op zondag, dat ik duidelijk wil maken dat er ook een andere kant van het vluchtelingenschap zit. Dat je lang niet altijd kunt bewijzen waar je precies vandaan komt. En ik denk dat we met onze ogen naar die ander moeten gaan kijken. En we zouden ons ook kunnen laten uitdagen om door de ogen van die ander naar onszelf te kijken. Of zouden we met Gods ogen naar onszelf kunnen kijken? God die ons door en door kent en zoekt en vraagt of er nog mensen zijn als een boom aan een rivier met wortels tot in het water, die als het ware geworteld zijn in de rivier van de gerechtigheid waarvan de profeet Jeremia spreekt. Mensen die in de buurt willen zijn van hen die het aan alles ontbreekt. Die schaduw willen zijn voor wie in de brandende zon staat en dreigt te verstikken. Dan kun je zeggen, armen en hongerigen hebben dus bij God een streepje voor. Een forse streep. Wij hongeren niet in de strikte zin van het woord. Maar laten we dan hongeren naar gerechtigheid. Te beginnen met een rechtvaardig bestaan voor mensen bij ons in de buurt, met wie we kunnen delen. In de kerkbuurt en daarbuiten. Niet per se door een zak met geld, maar door te delen. Te delen in verdriet en zorgen. En solidariteit is niet eenzijdig. Het komt niet van één kant. Het wordt je als het ware ook geschonken. Je krijgt er als het ware ook wat voor terug. Vroeger had ik schaap bij Ali. Dat was een Marokkaanse man en zijn familie. Dat was dan vanwege het offerfeest. En dat gaat terug uit een verhaal uit de Koran van Ibrahim en Ismaël, zoals wij het Bijbelse verhaal van Abraham en het offeren van Isaac kennen. Dan is een derde voor het gezin, een derde voor de gasten en een derde voor de armen. En zo uiten ze zich in hun dankbaarheid en gastvrijheid. Ooit was Ali een zogeheten witte illegaal. En hij was dakloos en hij was ziek. Maar uiteindelijk, het heeft een tijd geduurd, kreeg hij toen toch zijn verblijfsvergunning en een woning. En hij ontmoette een weduwvrouw die voor hem wilde zorgen. En hij kreeg haar 13-jarige zoon erbij cadeau. En hij zei, het is allemaal een geschenk van God. En van een aantal goede gevers, zeg ik er dan maar bij. En ik kreeg ooit van zijn vrouw een lang Marokkaans gewaad en een stuk schapenbout mee naar huis. Tegenwoordig zijn het mijn bezoekers van vroeger het Wereldhuis en van Stap Verder, die ook bij mij thuis langskomen en zelfs eten meebrengen. Gelukkig kun je zijn, ook als je arm bent. En door mee te doen in die beweging die mensen niet ziet als passanten of als dossiers, als je dat doet, dan raak je vanzelf minder gehecht aan wat je bezit. Het maakt je als het ware ruimhartiger en vrijgeviger. In het verleden zijn er mensen geweest die veel van hun rijkdom aan de kerk hebben geschonken. Ik zou kunnen zeggen, de diaconale panden in de binnenstad van Amsterdam zijn er nog een teken van. En dat helpt ook om wat gemakkelijker over de brug te kunnen komen. Maar dood geld alleen en levende steen is niet genoeg. Het gaat om levend geld en levende stenen. Harten die niet alleen kloppen, maar die ook bewogen kunnen zijn. Mensen die hongeren naar gerechtigheid. Want zo worden wij gezegend en zijn we elkaar tot zegen. Dit verbindt, dat brengt bij elkaar. En zo mogen we proberen kerk te zijn in de navolging van Jezus Christus. Mogen dat zo zijn. Amen.
Zijn uw ogen hoor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord. En op de vangen wie zijn thuis verloor, halleluja. Om voor elkaar te zijn, uw hand en voet, te helpen
Laten we danken en bidden in het geloof dat God naar ons luistert. O goede God, we danken u voor de richtingwijzers uit de schriften. Dat ze ook ons leven richting geven. Zodat het niet blijft bij goede voornemens alleen. Want als we te gauw weer in beslag worden genomen door de alledaagsheid van onze vaste gewoonte. Als onze daden niet of nauwelijks overeenstemmen met onze woorden. Als we bang zijn voor de toekomst van de aarde. Bang voor de invloed van politici met hun banale one-liners over vreemdelingen en andersgelovigen. Dan vragen we u, houd ons dan bij die woorden van vrede en recht. Die mensen niet kleineren. Maak ons tot mensen zoals we bedoeld zijn. Om te delen. In plaats van verdeeldheid te zaaien. Om te verbinden. Waar de samenleving is gebroken. Om tot een zegen te zijn voor mensen die worden vervloekt. En om naast de haat en het wantrouwen die op aarde heersen ook het zaad te zaaien van liefde en vertrouwen. We bidden voor alle die soms geen bed hebben om op te slapen. Die zich soms letterlijk in de kou gezet voelen. Zeker in deze koude dagen. Maar we bidden ook voor wie verantwoordelijkheid dragen. Dat ze zoeken naar humane oplossingen. En geef God dat we ons optrekken aan inspirerende voorbeelden van compassie. Dat we elkaar voorleven hoe de wereld anders kan worden. Een plek waar gedeeld wordt. Dat we zorgzaam zijn voor elkaar. Als mensen binnen de kerk. Maar ook zorg hebben voor mensen daarbuiten. Dat we geloof hebben dat bergen van vooroordelen kan verzetten. En dat we liefde en eerbied hebben voor mensen die kwetsbaar zijn. Dat we meeleven met mensen uit onze gemeente die door ziekte zijn getroffen. Dat er uitzicht is en hoop op herstel. En vooral dat we er zijn als er op onze beroep wordt gedaan. En daarom bidden we. Maak dit huis en onze huizen tot plekken van verdieping en ontmoeting. En tot vindplaatsen van aandacht en creativiteit waarmee u ons hebt toegerust. En versterk in ons het gevoel van gastvrijheid die over alle grenzen en culturen heen reikt, die alle uw mensenkinderen verbindt. En als we het geweld zien, als we ons machteloos voelen, versterk dan in ons het geloof dat duisternis het donker niet kan verdrijven, maar alleen het licht. En dat de haat niet kan verdrijven, maar dat alleen liefde dat kan. Maak ons daarom tot mensen die liefde uitdragen. In stilte bidden we voor wat ons persoonlijk bezighoudt. O goede God, hoor ons gebed en ga met ons mee. Omwille van Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft ons leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mag u nu horen waar de collectors voor bestemd zijn.
Goedemorgen allemaal. Deze week is de collecte voor Kerk in Actie voor de Binnenlandse Diaconaat. Om wat voor reden ook niet goed meer. Om wat voor reden ook niet meer goed voor jezelf kan zorgen, dat kan heel verschillend zijn. De armoede in Nederland neemt toe. Ruim 1 miljoen mensen kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen Armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met schuldhulpmaatjes om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. De dominee had het al zo mooi gezegd over helpen. Graag uw bijdrage hiervoor. En de tweede collecte is voor de kerk en de verwarming.
We zingen als slotlied lied 976. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven.
Als niets begeest, ons na elkaar.
Zo worden we dus gezonden de wereld in om de ontferming te herhalen zoals Jezus die heeft voorgeleefd. Daartoe worden we gezegend. De eeuwige zegene u en hij behoede u. De eeuwige zij u genadig nabij. De eeuwige zij bezorgd om u en geven de wereld vrede.